Geliefde gemeente, dat kan misschien wel onbereikbaar voelen. Dan leef ik tot uw eer van grote zonde vrij. Maar Paulus zegt toch, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Het kwaad dat ik niet wil, doe ik, en het goede dat ik wil, doe ik niet. En dat zegt Paulus niet alleen. Dat klinkt door de hele Bijbel heen. En dat klinkt door de hele kerkgeschiedenis heen. Dat is de ervaring van al Gods kinderen. Je komt maar niet van die zonde af. Je bent nooit zoals je zou moeten zijn. En dat kan ook een verlangen geven naar het einde. Het sterven wanneer je van jezelf verlost wordt. De wederkomst van de Heer Jezus. Dan zal de zonde voorgoed voorbij zijn, maar hier niet. Hoe kun je dan ooit echt zingen? Dan leef ik van grote zonde vrij. Maar dat heeft hiermee te maken dat er staat van grote zonde. Hetzelfde als wat er in het formulier voor het dopen doorklinkt. Als wij soms uit zwakheid in zonde vallen. Dat betekent niet dat een kind van God alleen maar af en toe een zonde doet. Maar die zonde waar het daarover gaat is grove zonde. Een zonde waarvan je zou zeggen, hoe kan dat bestaan? Dat leven was toch veranderd. Als we uit zwakheid in zonde vallen. Dat zijn die grote zonden waar Psalm 19 van zingt. Maar dat wordt dus een soms. Kan gebeuren. Het hoeft niet te gebeuren. Wij lezen van Paulus bijvoorbeeld nergens dat hij valt in grote zonde. Dat betekent niet dat het nooit gebeurd is. Maar het meest zondige wat we van Paulus lezen is dat hij een keer hevig ruzie maakte met Barnabas. Dat was erg genoeg. Maar wij kennen ook wel erger. En je ziet in Paulus dat hij worstelde met de zonde, dat hij er goed van wist en dat hij er meer en meer van wist. En tegelijk dat hij een leven leidde dat echt wel anders was dan vroeger. En dat anders was van iemand die niet met de Heer Jezus leefde. En dat is ook Gods bedoeling. Kom terug in die woorden van, ik weet niet waar ze vandaan komen, maar die wel bekende woorden. Minder zonde doen en groter zondaar worden. Ja, groter zondaar worden, omdat je dieper gaat kijken. Omdat de zonde lelijker wordt. Zonde waar je eerst geen last van hebt, ga je last van krijgen. Schuilhoeken van je hart die je eerst niet in de gaten had, die ga je ontdekken. Groter zondaar worden. En toch, juist daarom, minder zonde doen. De zonde wordt allemaal lelijker. En de genade van de Heer en het leven met de Heer wordt heerlijker. Daar wil God ons heen hebben. Ja, dat vanuit de genade, de vergevende genade van God, dat er ook vernieuwing komt. Maar er moet ook toe opgewekt worden. En dat gebeurt onder andere in Titus 2. Titus 2, wij staan nu stil bij de versen 1 tot en met 10. Dan steer het geeft de volgende keer bij vers 11 en verder. En daar zien we de diepste reden. Horen we ook vandaag wel van, maar vanaf vers 11 klinkt het nog krachtiger. Zaligmakende genade van God is verschenen. En omdat dat zo is, worden we ook opgewekt tot een ander leven. Dus Titus 2, vers 1 tot en met 10. En dat andere leven waar hij toe opgewekt wordt, dat is in bijzonder een ingetogen leven. Dat is het thema voor de preek. Een ingetogen levenswandel. Of een oproep tot een ingetogen levenswandel. Drie gedachten. Wie, wat en waarom. Dus oproep tot een ingetogen levenswandel. Wie? Wie worden daartoe opgeroepen? Wat? Wat houdt dat in? En waarom? Dus als eerste wie. Wie worden hier door Paulus aangesproken? Nou, dat zijn de christenen in de gemeenten op Kreta, waar Titus voorganger is. En Paulus spreekt doorgaans de christenen aan als christen. Steeds duidelijker werd ook wel in de gemeenten dat er twee soorten kerkgangers zijn. In de brieven die later geschreven van Paulus wordt het ook steeds duidelijker van in die gemeenten waar Paulus iedereen aanspreekt als heilige, daar zitten ook dwaalleraars, er zitten ook schijnheiligen. Maar Paulus spreekt de mensen aan op hun belijdenis. Ze zijn tot de belijdenis van het geloof gekomen. De meesten kwamen uit het heidendom, sommigen uit het jodendom. Ze zijn gekomen tot geloof en ze hebben openlijk beleden. Wij horen bij de Heer Jezus. Nou, dan zegt Paulus tegen Titus, dan moet je die mensen onderwijzen welk leven daarbij past. Want dat weet een christen niet vanzelf. Het verlangen ontstaat wel vanzelf. Dat kan niet missen. Als er geen verlangen in je hart ontstaat om dicht bij de Heer te leven, dan is er ook geen vergeving van je zonde. Waar de genade van God je leven binnenkomt, dan ontstaat het verlangen vanzelf. Maar hoe je daar uitdrukking aan moet geven, dat weet je niet vanzelf. Daar moet je onderwijs in krijgen. En Paulus zegt tegen Titus, dan moet u dat onderwijs ook toepassen op de verschillende groepen in de gemeente. Niet alles. Kijk, op zich een heleboel dingen die gelden voor iedereen. Maar tegelijk is het wel verschillend wat je plaats is in de gemeente, wat je plaats is in de maatschappij. En Paulus die verdeelt de gemeente op in 4 groepen. Eigenlijk wel heel logische groepen. Mannen en vrouwen. Dat is de ene manier waarop die verdeelt. De helft van de gemeente mannen en de andere helft vrouwen. Tweede manier waarop die verdeelt. Dus hij heeft zo die scheiding tussen mannen en vrouwen. Maar dan ook nog zo een scheiding tussen oud en jong. Dan zijn er oude mannen en jonge mannen. Oude vrouwen en jonge vrouwen. Het is natuurlijk niet Paulus' bedoeling dat die groepen in de gemeente allemaal aparte groepen zijn. Dat kan een beetje gebeuren. Dan heb je een mannenvereniging en een vrouwenvereniging, een jonge lidmatenkring. Nou, dat is op zich natuurlijk allemaal heel mooi. Dat kan iets heel goeds hebben. Maar het is niet de bedoeling dat de gemeente een beetje opgedeeld wordt in groepen. Daarom is het ook maar goed dat we op zondag gewoon met z'n allen door elkaar zitten. Het is 1 gemeente. Net als een gezin. Daar heb je een man en een vrouw. En kinderen. Maar die zitten ook niet allemaal gescheiden. Die trekken met elkaar op. Maar het is wel zo dat het hetgeen voor de een nodig is, wat anders is dan wat voor de ander nodig is. Mannen hebben andere verantwoordelijkheden dan vrouwen. Oudere mensen die hebben met andere problemen te maken dan jongere mensen. Het is wel leerzaam om te zien dat Paulus het zo opdeelt. Hij deelt het niet op in Jood en Griek. Hij zegt niet, degene die uit het Jodendom komen, daar moet je dit tegen zeggen. Degene die uit het Heidendom komen, daar moet je dat tegen zeggen. Hij deelt ze niet op in rijk en arm. Hij deelt ze niet op in gezond en ongezond. Maar wel man en vrouw en jong en oud. Het is goed om te bedenken dat dat voor alle tijden wel belangrijk is. Mannen en vrouwen die vormen samen een gemeente en samen een gezin. Maar God heeft ze anders gemaakt. En dan ook een andere plaats gegeven. In het gezin, in de kerk, in de samenleving. En dat is in onze tijd niet zo heel populair. Maar afgelopen vrijdag was er een huwelijksbevestiging en klinkt dat weer. Ik geef er altijd een stukje extra uitleg bij, omdat, hier valt misschien een beetje mee, maar ook wel vaak gemerkt heb. Die woorden over de man als het hoofd en de vrouw die moet onderdanig zijn, dat landt niet meer in onze tijd. Zelfs in de meest behoudende kerken, dan heeft het gevoel van, dat is toch niet van deze tijd, wat moet je daar nou mee? En toch is dat wel wat het woord van de Heere zegt. Dat is niet ouderwets. En dat is niet om ons lastig te vallen. Maar dat is voor de orde. En God geeft aan. Ik ben de schepper. En ik wil dat die schepping een bepaalde orde heeft. Zoals God het gemaakt heeft. Dat het zo ook functioneert. En hij heeft mannen niet meer gemaakt of minder. Mannen en vrouwen die zijn even belangrijk, even waardevol, evenzeer het beeld van God. Hebben allebei even hard de genade nodig. Maar de genade van God is ook voor man en vrouw hetzelfde. Dat is geen verschil. Maar de plaats is verschillend. We horen zo meteen nog iets meer over. Ik ga dat nu niet heel uitwerken. Maar het is goed om dat te bedenken. Dat Paulus hier de mannen en de vrouwen verschillend aanspreekt. Omdat ze een verschillende verantwoordelijkheid hebben. Vrouwen krijgen niet de verantwoordelijkheid om in de kerkenraad te komen. Om de gemeente te leiden. Vrouwen krijgen niet de verantwoordelijkheid om het gezin te leiden. Tenzij dat de man wegvalt. Mannen krijgen niet de directe verantwoordelijkheid voor de zorg van de kinderen. Ze hebben natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid, maar niet de directe verantwoordelijkheid. De vrouwen hebben daarin een grotere en heerlijkere taak. Zo dit gedeelte leest in bijzonder in vers 4 en 5. Dan wordt het heel duidelijk. Dat de Heere aan vrouwen een bijzondere taak geeft in het gezin. En voor hen staat er dat zij leren haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn. En het huis te bewaren, naar eigen mannen onderdanig te zijn. En de mannen, die hebben een bijzondere verantwoordelijkheid naar buiten toe. Dus in de gemeente. En ook om in de samenleving de stem te laten horen. Waar zie je dat aan in dit gedeelte? Paulus zegt tegen de vrouwen, tegen de oudere vrouwen, vrouwen, jullie moeten een voorbeeld zijn. Een voorbeeld voor de jongeren. Zegt hij dat ook tegen de oudere mannen? En dat staat er zo niet. In vers 2 worden de oude mannen genoemd. Dat de oude mannen nuchter zijn, enzovoorts. En dan, in vers 6, worden de jonge mannen genoemd, vermaan de jonge mannen insgelijks dat ze matig zijn. Waarom wordt hier nu niet gezegd tegen de oude mannen, jullie oudere mannen moeten een voorbeeld zijn voor de jongere mannen? Omdat Paulus dat tegen Titus zegt. Vers 8, vers 7. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Titus is dan nog wel niet per se een oude man. Maar heeft wel diezelfde verantwoordelijkheid. Hij is ambtsdrager. En een ambtsdrager heeft blijkbaar de verantwoordelijkheid om een voorbeeld te zijn. En in Titus worden ook andere ambtsdragers aangesproken. Wees een voorbeeld in alles van goede werken. En dan gaat het ook over de leer. Daar heeft Titus een taak in. Daar hebben de oudere vrouwen niet in die zin een taak in. Dus Paulus maakt hier duidelijk, Titus, zoals u, zulke mensen en anderen, die hebben een voorbeeld voor, voorbeeldfunctie voor heel de gemeente. Op een manier zoals die vrouwen dat niet hebben, omdat zij geen ambtsdrager worden. En tegelijk zegt hij dus wel, mannen en vrouwen, en ieder op zijn plaats, wees een voorbeeld. Dat is in onze tijd misschien wel net zo belangrijk. Dus dat verschil tussen man en vrouw, dat staat onder druk, omdat onze samenleving eigenlijk het liefst zegt, het moet allemaal door elkaar gehusseld worden. Ja, zelfs als je een man, als man geboren bent, dan moet je een vrouw kunnen worden, of dan moet je zo kunnen voordoen. Het moet alles platgeslagen worden. Daar moeten we dus vanuit het woord van God alert op zijn. En zo heeft God het niet gemaakt. Maar hoe ouderen moeten zijn, dat staat in onze tijd ook onder druk. Hoe vaak is het niet zo dat ouderen een voorbeeld willen nemen aan de jeugd? En dan wordt het haar grijs en dan ga je het maar verven, want anders staat het zo oud. En de kleding, en de vakantie, en alles proberen om jong te zijn. En jong voor te doen. En dan zit de jeugd, vroeger was het dan op Hives, en dan gaan de ouderen ook op Hives. En op een gegeven moment is Hives dan niet meer voor de jeugd, en dan gaan de jongeren op Facebook, en dan gaan de ouderen ook op Facebook, want daar zit de jeugd. En dan gaan de jongeren daar een beetje weg, en dan zitten de jongeren op Instagram, en dan gaan de ouderen ook maar op Instagram, want daar zit de jeugd. Natuurlijk doet niet iedereen dat, maar dat is wel een beetje hoe het in onze samenleving werkt. De ouderen nemen een voorbeeld aan de jongeren. En je hoopt zo lang mogelijk jong te blijven en je jong te kunnen voordoen. Wat een zegen als er ouderen zijn en ambtsdragers die zeggen, dat is niet belangrijk, maar belangrijk is het dat de jongeren zich kunnen optrekken aan ons. Een voorbeeld in de leer. En hier gaat het dan vooral over een voorbeeld in het leven. Het is ook belangrijk dat jongeren daar dan oog voor hebben. En dat gebeurt op een bepaalde manier altijd. Je hebt zo'n spreekwoord. Zoals de ouden zongen, zo piepen de jongen. Dus ergens nemen de jongeren natuurlijk altijd dingen over van de ouderen. Maar het is ook belangrijk dat jongeren zich daarvan bewust zijn. Dat je voelt, het is niet zo dat het leven het mooist is als je jong bent. Dat het mooist is als alles flitsend is en bij de tijd. Er is echt iets te vinden in de ouderdom. Niet bij iedere oudere, maar wel bij een oudere die de Heere vreest. Daarvan kun je zeggen, de grijsheid is een sierlijke kroon en ze wordt op de weg der gerechtigheid gevonden. Wat een zegen als je vader en moeder hebt, als je een beb en bes hebt, waarvan je denkt, ja, als ik nou later die leeftijd heb, dan zou ik ook zo willen zijn. En als ik zo mag zijn, dan geloof ik dat ik een christen ben. Dus niet dat ik zo mag zijn, dat ik dan ook rijk ben, want ik kan ook wat betekenen in de wereld, maar dat ik zo mag zijn, omdat het goed is, omdat het waardevol is voor God en de naaste. Als ik naar mijn moeder kijk, wat heeft hij veel over voor een ander? Als ik naar mijn vader kijk, wat is hij thuis in Gods woord? Dat kost wel wat. Dat kost wat voor de jongeren. Dat je dus niet zomaar let op alles wat er in de wereld te koop is en alleen maar op vrienden letten en dan moeten dat en influencers en je moet dat voorbeeld volgen. Maar dat je eens goed oplet, ja, maar wat voor mensen in mijn omgeving stralen nu echt wat uit? En van wie moet ik nu eigenlijk wat leren? Maar het kost ook wat voor de ouderen. Het ging zo vanmorgen in de consistorie even over het tentenkamp. En dat is natuurlijk van buurtvereniging tot buurtvereniging verschillend. Maar schijnbaar zijn er dus tentenkampen waar het bier overvloedig vloeit. En helemaal niet per se bij de jeugd, maar gewoon bij de ouderen. En als je dan vervolgens zegt dat we een jeugdprobleem hebben op Urk, dan is dat gewoon niet eerlijk. Het is wel erg. Als jongeren alleen maar het voorbeeld van de ouderen volgen en dan ontsporen. Datgene wat hier staat is van een heel andere orde. Dat vraagt op een bepaalde manier een offer. We komen daar zometeen op bij onze tweede gedachte. Nog één ding. Als u goed opgelet hebt, dan hebt u gezien, ja, er worden niet maar 4 groepen aangesproken, maar 5. Oude mannen en jonge mannen, oude vrouwen en jonge vrouwen. Maar dan ook in vers 9 de dienstknechten. Dat zijn toch ook gewoon mensen, de slaven. Of hoorden die er dan niet bij? Waren dat maar halve mensen? Dat is de bedoeling niet. Maar deze mensen die dienstknecht, die slaaf waren, die hadden niet zoveel vrijheid. Degenen die vrij zijn, die kunnen veel meer keuzes maken en die moeten zich dan daarin ook veel meer inhouden. Maar degenen die dienstknechten zijn, meestal is hun leven veel beperkter. Zij moeten daar zijn waar hun baas zegt dat ze moeten zijn. Ze krijgen het eten wat ze van hun baas krijgen aangereikt enzovoorts. Dus Paulus zegt dan eigenlijk, als je nu een positie hebt, dat je niet zoveel mogelijkheden hebt. Neem dan ook je plaats in. Dan heb je net zo goed je verantwoordelijkheid. Ook al zeggen, ja, maar ik kan niet zoals die mensen die geld zat hebben. Dat kan ik niet. Ik heb geen tijd beschikbaar voor in de gemeente. Ik kan niet kiezen tussen veel of weinig wijn drinken, want ik krijg het toch nooit van mijn baas. Dat soort dingen. Zegt Paulus, al is dat zo, dan nog op de plek die je wel krijgt. Wees zorgvuldig. Wees je heren onderdanig, welbehagelijk, niet tegensprekend, niet onttrekkende. Dat betekent geen geld ontvreemden, maar trouw. Zo worden ook de dienstknechten aangesproken. Maar Paulus zegt, ik begrijp heel goed, de een heeft andere mogelijkheden dan de ander. En je zou dat dus kunnen voegen bij al die verschillende groepen. Oudere mannen, als daar nou slaven bij zitten. Jongere mannen, vrouwen, ouderen, jongeren. Allemaal kunnen er ook slaven bij zitten. Paulus zegt, ik snap dat niet iedereen dezelfde mogelijkheden heeft. Dat sommigen een bijzondere moeilijkheid hebben. Maar in ieder op zijn plaats, de plaats die de Heer je gegeven heeft, wees getrouw. Daarmee komen we bij onze tweede gedachte. Wat? Wat is dan de vermaning, de oproep? Ik had als thema meegegeven een ingetogen levenswandel. En dat heeft te maken met een woord dat in het Grieks 4 keer voorkomt in verschillende vormen, dat in het Nederlands op 2 manieren vertaald is. Het wordt vertaald met voorzichtig en met matig. En het komt bijna bij allen terug. Vers 2, dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig. Vers 4, de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn. En dan nog een keer matig te zijn in vers 5 en vers 6. Vermaande jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. En in feite ook wat er bij de dienstknechten staat, dat heeft dezelfde strekking van ingetogenheid. Dus Paulus zegt, het mooiste leven, dat is niet een uitbundig leven. Dat is wat reclames ons voorschotelen. Maar dat kan zelfs in de kerk het idee zijn. Als het uitbundig is in de kerk. En als alles spectaculair is. Dan gaat het goed. Dan gaat er wat vanuit. Nee, zegt Paulus. Juist dat ingetogen. Het eenvoudige. Eenvoudig. In de manier van spreken. Nuchter zijn, stemmig en voorzichtig. Staat er in vers 2. Gezond in het geloof en de liefde en leidzaamheid. Dus dat is hetgeen je zegt. En in je levenshouding. Vers 3 zegt dat is ook ingetogen in je kleding. En dat is denk ik in onze tijd van overvloed iets waar we ook wel alert op mogen zijn. Ingetogen in je praat, geen lasteraarsters. Niet dat alles wat maar gedeeld kan worden ook gedeeld wordt, omdat het zo interessant is. Houd je in. Niet zich tot veel wijn begevende. Nou, we begrijpen al helemaal waarom dat er staat. Hè? Waar veel wijn is, daar is weinig wijsheid. Wijn is een oorzaak van een heleboel problemen. En bij al die opmerkingen zegt Paulus dus, Wees nu eenvoudig. Zoek het niet in het grote. In het bescheidene, in het voorzichtige. Als ouderen dat hebben, dan zullen jongeren dat ook van hen leren. Vers 4, dat de jonge vrouwen dat gaan leren om voorzichtig te zijn. Haar mannen lief te hebben en haar kinderen lief te hebben. Dat betekent tevreden zijn met de plaats in het gezin. In die tijd was dat blijkbaar ook al nodig om daartoe op te roepen. Dat is in onze tijd ook nodig. Zeker als je van anderen te horen krijgt dat je maar ouderwets bent wanneer je als moeder gewoon thuis werkt. Je moet het blijkbaar leren om eenvoudigweg je man en je vrouw, je kinderen lief te hebben. En natuurlijk geldt het andersom ook voor de man, hè, dat oefenen om je vrouw lief te hebben, dat wordt hier alleen niet, hier niet als voorbeeld genoemd. Omdat hij weer op andere terreinen moet leren zich in te houden. Het is tegelijk ook weer heel bemoedigend wat hier staat. Als je wel eens tegen anderen kunt opzien en die hebben geld of die kunnen praten of die hebben een carrière. Dat de Heer hier zegt, als je heel eenvoudig je plek mag innemen, daar kun je mij dienen. Dan hoef je niet tegen anderen op te kijken wat die allemaal kunnen of hebben. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. En zijn er ook velen zo uit het voorgeslacht, als je dat dan daarover nadenkt. Wat was nu de waarde van die moeder, van die grootmoeder of overgrootmoeder? Wat je leest uit de geschiedenis van de moeder van Augustinus of noem maar op. Het was juist dit. Dat liefhebben. Man liefhebben. Dat was in het geval van Monica, de moeder van Augustinus, een heel werk. Maar Augustinus heeft zijn moeder erin bewonderd dat hij haar heidense man liefhad. Haar kinderen lief te hebben, dat was helemaal veel werk. Augustinus, die ging er vandoor, die reisde op een gegeven moment van Noord-Afrika naar Rome. En de opvoeding leek die wel vergeten te zijn. Maar Monica die had zo'n liefde voor de zoon, die reisde hem achteraan. En die zocht in het gebed en waar mogelijk is in het gesprek het allerbeste voor haar kind. Wat een zegen. Als je terug mag kijken naar een vader, een moeder die lief had. En tegelijk, wat is dan ook een gemis als je dat zo niet gezien hebt. En dan voel je des te meer die noodzaak van deze oproep. Om zo je plek in te nemen in liefde. En dat betekent dus ook in zelfopoffering. In zelfovergave. Maar dat wordt net zo goed tegen mannen gezegd. Dat ze matig zijn. Dat is het woord dat daar voorop staat. Dat ze matig zijn. Juist jonge mannen die geneigd kunnen zijn om carrière te zoeken. Om in de wereld wat te betekenen. Nee, zoek niet het grote. Maar het goede. Vers 7 zegt hij tegen Timotheus. Een voorbeeld van goede werken. Onvervalstheid. Zuiverheid dus. Deftigheid, dat betekent dat het leven past bij de leer. En dat het woord niet te grabbel gegooid wordt. Zorgvuldigheid, oprechtheid. En de knechten, de slaven, die zeggen, ja, maar ik ben alleen maar een slaaf. En wat kan ik eigenlijk betekenen? Dan zegt Paulus, je kunt zoveel betekenen als je als slaaf getrouw bent. Als je niet in opstand komt tegen je baas. Als je niet zegt, nou wat moet ik van jou? Ik ben je knecht dan wel, maar ik ben tegenwoordig een christen, dus ik hoef niet meer te luisteren. Of iets dergelijks. Niet tegensprekende. En alleen helemaal niet onttrekkende. Dat je de kans waarneemt om iets van je meester te stelen, want die heeft toch geld zat. Er gaat zoveel uit van zo iemand. Zoals Jozef dat had. Vanmorgen is het voorbeeld van Jozef al genoemd, maar het past zijn voorbeeld hier ook goed bij. Jozef, het ging even mis. Toen met die veelkleurige mantel. Toen oefende zijn vader hem er eigenlijk in om wat te zijn. En Jozef beviel dat wel. Die vond zichzelf eigenlijk wel beter dan zijn broers. Hij was ook de meest godsdienstige, de meest geliefde van zijn vader en dan ook nog eens de rijkste. Jozef groeide. Maar God behoedde hem ervoor. De mantel, die raakte hij kwijt. Zijn vrijheid raakte hij kwijt en kwam in Egypte terecht. En wat deed hij daar? Hij was trouw. Trouw aan degene die hem gekocht had. Trouw aan degene die, om zo te zeggen, de zweep had klaarstaan. Van denk erom, Jozef, als je overtreedt, dan zwaait er wat. Hij was getrouw. En Potifar zag het. Dacht, met die Jozef is iets bijzonders aan de hand. Goed, de vrouw van Potifar die zag het ook. En die werd jaloers. Maar Jozef die was getrouw. Getrouw in zijn werk. Getrouw tegen de zonde. Hij had een verlangen om eenvoudigweg zijn plek in te mogen nemen. En waarom? Als laatste gedachte. En misschien wel de belangrijkste. Waarom? Waarom zou Paulus nu zoveel van die praktische voorschriften geven? Waarom zou je daar in de preek überhaupt aandacht aan moeten geven? Moet het in de preek niet over andere dingen gaan dan die praktische dingen? In de hoofdlijn wel. Een preek is geen opsomming van allemaal dingen die je moet en die je niet moet. Je zou best een artikel kunnen schrijven of je zou een boek kunnen lezen van wat moet ik nou precies in die situatie. En, nou ja, dat noem je dan ethiek. Wat is goed, wat is niet goed. Een preek is geen, en de lijn van preek, daar gaat het niet meer om dat u maar leert wat er allemaal hoort en wat er niet hoort. Maar het kan ook niet gemist worden. Er is iets heel belangrijks wat op het spel staat als het gaat om ons leven. Je kunt niet zeggen, nou ja, als je maar gelooft en hoe je verder leeft, nou ja, dan moet iedereen zijn eigen weg maar inzoeken. Het gaat erom dat het geloof oprecht is in je hart, maar ook dat anderen dat kunnen zien. En let maar op hoe vaak dat er hierbij staat. Vers 1, doch gij spreekt wat der gezonde leer betaamt. Timotheus, u moet die dingen gaan vertellen in de gemeente die passen bij de gezonde leer. In vers 5. Leer de jonge vrouwen om matig te zijn en goed te zorgen voor het huis en voor de kinderen en voor de man, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Dus het gaat ook over het woord van God. Dat staat op het spel. In vers 8. Dan gaat het over het woord. Dat Titus moet bedienen. Maar ook de manier waarop hij dat moet doen. Dat hij dat op een goede manier doet. Oprecht en ingetogen. En dan staat erbij. Opdat degene die er tegen is. Niets kwaads hebben van jullie te zeggen. Titus, als je nou een geweldige preek kunt houden. Maar je leven klopt niet. Dan geef je oorzaak voor lastering. En dat moet je nou zien te voorkomen. En dan in vers 10 nog een keer. Die slaven, die moeten trouw zijn aan hun meester. Opdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Dus dat staat er op het spel. Het gaat erom dat de leer, dat het woord van God, versierd wordt. En niet gelasterd. Dat anderen kunnen zeggen, het is waar. Het is eerlijk. Het is geen huichelarij. Maar dat gebeurt natuurlijk wel. als we in het leven onze eigen gang gaan. Mensen die God niet kennen, die horen niet de inhoud van de preek. Die weten niet wat u 's avonds uit het dagboek leest. Die weten al helemaal niet wat in uw gebed plaats heeft. Maar ze zien wel uw leven. En daar op Kreta, waar Paulus nu voor schreef, daar waren veel meer heidenen dan christenen. Dat is op Urk anders, maar dat is in Nederland ook zo. En er zijn steeds meer mensen die hebben geen idee van de inhoud van het evangelie. Maar die zien wel iets van de uitstraling van de christenen. Ja, maar moet je dan ouderwets zijn? Dat is toch juist iets wat een soort lastering is. De wereld die zegt van de kerk, ja, maar de vrouwen worden bij jullie onderdrukt. En homoseksualiteit, dat mag niet, dan moeten mensen, ja, dan zijn mensen eigenlijk ook onderdrukt. Je moet kunnen leven zoals je wilt en de kerk is maar onderdrukkend. Dus die regels zijn toch juist niet goed voor de wereld? Op een bepaalde manier is dat waar. En dat zal altijd zo zijn. Dat was in de tijd van Paulus zo. En elke keer weer op een ander punt. Er zullen altijd dingen in de kerk gezegd worden. En keuzes gemaakt moeten worden. Waarvan de wereld zegt, daar hebben wij dus echt helemaal niks mee. Dat is ouderwets. Of dat is onderdrukkend. Of dat is vervelend. Of dat is saai. Dat kan niet anders. Wat gaat er dan om? Als ze in je leven wat verder kijken dan alleen maar een paar snelle opmerkingen. Als ze dan kijken, maar hoe ziet dat leven er nou uit? Dan zeggen ze, maar het is eigenlijk toch anders. Die vrouwen, kijk, natuurlijk gebeurt het wel, hè, dat vrouwen onderdrukt worden. En dat is ook gebeurd. Dat mannen zich als dictator gedroegen, dat zegt de Bijbel nergens. Maar dat mensen gaan zien van, het is niet zo dat de vrouw onderdrukt wordt en dat die onder de duim zit en onder de plak. Maar het is zo dat die vrijwillig met vreugde haar plek in het gezin inneemt. Een blijde moeder van kinderen. Het is niet zo dat ze zeggen, ik zou eigenlijk zo graag carrière willen maken, maar ik mag niet naar buitenshuis werken. En dan zit ik maar hier en de muren komen op me af, maar het moet. Maar kijk, als dat zo is, dan straalt dat niets uit. Maar als een moeder op deze manier, waar Paulus het over heeft, een moeder voor kinderen mag zijn. Als de kinderen later zeg ik, ik ben zo gezegend met de moeder die er altijd voor ons was. En die klaar stond voor de buren. En die trouw was in de zorg voor haar oude moeder. Kijk, wanneer dat gehoord wordt, dan zegt de wereld, ja, het zou mijn keuze niet zijn. Maar eerlijk gezegd, het heeft wel wat. Ze hebben wel iets wat wij missen. En dat is zo, de wereld raakt dat steeds meer kwijt en de samenhang gaat weg. En er zitten mensen alleen in het verpleeghuis, omdat de dochters, ja, die kiezen voor hun eigen carrière. En die hebben nooit meer tijd om hun moeder op te zoeken. En dan komen ze, of dan kijken ze in die kamer ernaast. En dat is een christelijke moeder die heel de leven gegeven heeft aan het gezin. En dan komt dat gezin wel. Ze zeggen, wat is dat? Waarom zijn die kinderen bij jullie er wel? Dat is een getuigenis. Getuigenis bij dat woord van God. En er is nog iets. Dat ingetogen leven. Dat gaat niet alleen over het gezin en over man en vrouw. Dat gaat ook over de eenvoud in de kleding en de eenvoud in het geld en in eten en drinken en zo. Zoals je dat ziet in vers 5 en in vers 3. Wat heeft dat nou te maken met die gezonde leer? Als je nou een christen hebt die zegt tegen zijn buurman, weet je, uiteindelijk, het gaat erom als je de Heer Jezus kent, want dan mag je naar de hemel. En dat is het allerbelangrijkste. Straks gaan we sterven en dan gaat het erom, ga je naar de hemel of niet? En dan vraagt die buurman, ja, verlang je er ook naar? Ja, natuurlijk, dat is toch mooi. En dan heeft hij dat zo verteld. En de volgende dag, de dagen daarna en de weken daarna, dan kijkt die buurman zo'n beetje naar zijn christelijke buurman. En die zegt, nou, Als ik naar mijn buurman kijk, die is helemaal niet druk met de hemel. Die houdt van eten en drinken, die houdt van precies hetzelfde als ik. Die leeft ook voor deze wereld. En die denkt ook dat je hier eruit moet halen wat erin zit. Heeft helemaal geen vreugde in God. Nou, zo'n God hoef ik niet, waar je verder niks aan hebt. Als die buurman blij wil worden, dan heeft hij heel andere dingen nodig dan de Bijbel. Dan heeft hij gewoon hetzelfde nodig als ik. Overdaad en zo. Daar leeft mijn christelijke buurman net zo goed voor. Die leeft ook van vakantie naar vakantie. Daar moet hij blij van worden. Nou, dan ben ik niet jaloers op hem. Maar aan de andere kant, als je nou zichtbaar mag maken, nee, het hoeft allemaal niet meer. Om vrede te hebben in mijn hart, om vreugde te hebben in mijn leven, heb ik niet alles van deze wereld nodig. Maar mijn God, en vanmorgen speelde de organist het zo mooi. Ik heb mijn God, dat is genoeg. Ik wens mij niets daarneven. Veel meer dan het meeste dat ik vroeg, is mij in hem gegeven. Als je zichtbaar maakt, we leven wel hier. We hebben hier onze taak, ons werk en daarom ook onze trouw, maar niet ons doel. Dan geef vragen. Joh, maar waar leef je dan wel naartoe? En weet je het zeker? Weet je zeker dat er straks een hemel komt? Och, eigenlijk hoeven ze dan niet meer te vragen. Want ze kunnen het zien in je leven. Ja. Diegene gelooft het echt. Dat is iets van zijn hart. Die leeft voor God. En dan kan iemand zeggen, die verder dus niet aan God doet, die kan dan zeggen, ja, ik weet niet of het waar is of die God bestaat. Maar ik weet er nog voor heel zeker dat mijn buurman het gelooft. Dat er niet maar een praatje is. Dat niet maar is om een beetje door de mensen gezien te worden. Of om punten te scoren. Maar ik weet heel zeker, het is in zijn hart. God en de hemel, dat heeft zijn leven. En zo staat het. Opdat het woord van God niet gelasterd worden. Van nou, in die kerk, mooie praatjes. Maar het slaat nergens op. Vers 8. Niets kwaads hebben van jullie te zeggen. En aan de andere kant. Vers 10. Omdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Dat is de positieve kant dan. En dat is gelijk de vraag die ik bij u, bij mezelf neerleg. Is dat ons verlangen? Dat wij het woord van God, onze zaligmaker, mogen versieren. Zoals het zongen in Psalm 93. De heiligheid is voor uw huis, o Heere, eeuw uit eeuw in, tot sieraad en tot eer. Zo'n groot verlangen in ons hart, dat wij een sieraad mogen zijn. Waarvan de Heere kan zeggen, kijk, wat wordt mijn huis daar mooi van? Dat is natuurlijk niet iets wat uit onszelf hebben. Vanuit onszelf moeten we zeggen dat wij het altijd bevuilen. Onze eigen bijdrage is zonde en onoprechtheid en schijnheiligheid en afstotelijkheid. En de Heer zou moeten zeggen, ga er maar uit. Je kunt helemaal geen plaats hebben in mijn huis. Je slaat altijd alleen maar een modderfiguur. Er blijft niks van de heiligheid en de heerlijkheid van mijn kerk over. Dat is wat wij ervan maken. En dat woord hebben wij verdiend. Maar dan is het toch zo'n zegen dat woord hier staat. God, onze zaligmaker. Onze redder. Degene die zalig maakt van de zonde. Degene die verlorenen bij zich trekt. Degene die de vuilheid van de zonde wegneemt. De heiligheid van Christus daarvoor in de plaats geeft. God, onze zaligmaker. Herkent u dat? Herken jij dat ook? Ken je God zo? Niet alleen de God, de Heere, maar God. Onze zaligmaker. Wat toch een wonder woord, hè? Dat God een zaligmaker is. Dat is zo'n rijkdom. En dat God dan ook nog zegt, ik wil uw zaligmaker, ik wil jouw zaligmaker zijn. Dat God je ook nog zo ver brengt dat je het kunt zeggen. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. En als je het nog niet kent, dan mag je dat bidden, wat er dat gezang zingt. Ga mij niet voorbij, o Vader. Zegen anderen, maar ook mij. De zaligmaker wordt ook verkondigd als uw zaligmaker. De zaligmaker van zondaren is ook zo geschikt tegen jouw zonde. Om je vuile hart te reinigen, om je vuile leven te vernieuwen. Zodat je in plaats van een aanstoot, waarvan mensen zeggen, nou, als zo moet, dan hoeft het voor mij niet. Dat je in plaats daarvan, als het ware, aantrekkelijk mag zijn. Tot jaloersheid verwekken. Een sieraad in Gods huis. Als je deze zaligmaker kent, dan wil je toch niet anders. Wie de liefde van Christus kent, die gaat zeggen, Heer, ik wil zoveel mogelijk op u lijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En Christus, die had een ingetogen leven. Hij was wel onder de mensen. Hij heeft ook wijn gedronken. Maar heeft nooit in overdaad meegedaan. Want hij leefde niet voor de wereld. Hij hoefde niet zijn vrolijkheid te halen uit de tijdelijke dingen. Want Christus die zei, mijn spijze is dat ik doe de wil van mijn Vader. En al at hij de hele dag niet. Al sliep hij de hele nacht niet. Als het was om zijn Vader, dan deed hij het. Als er iemand leefde voor de hemel en het koninkrijk van God, dan was hij het. En als er iemand verlangde dat de Vader verheerlijkt werd, dan was hij het. Als er iemand verlangde dat de anderen mocht leiden tot de Vader, dan was hij het. Kent u deze zaligmaker? En hebt u hem lief? Verlangt u ernaar dat anderen door uw leven niet afgestoten worden, maar aangetrokken? Luister dan naar deze woorden. Laat dat niet naast je weer weggaan. Van ach, als je maar gered bent. Maar luister naar deze woorden. Opdat wij de leer van God, onze zaligmaker, in alles zullen versieren. Amen.